Welkom bij 50 Koffies, een platform voor bold people in business waarbij we 50 keer op de koffie gaan met topgasten. Met als doel de leiders van morgen een ruimere blik te bieden en samen bij te leren.
Je kan je verwachten aan 50 afleveringen die opgedeeld worden in 10 thema's waarbij telkens een vooronderzoek aan vooraf gaan. Wij zijn Jana en Nadja en ook dit seizoen zorgen wij
voor straffe koffie en straffere gesprekken. Veel luisterplezier! Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van 50 Koffies.
Hey allemaal.
Het is een nieuw topic vandaag, dus we duiken in het thema intrapreneurship. Maar voordat we onze gast gaan aankondigen en gaan introduceren, willen we allereerst onze twee partners bedanken. Allereerst onze grote partner AFAS. Dankzij hen zitten wij in deze mooie kantoor en kunnen wij al onze technische zaken, waar Nadja en ik ongelooflijk slecht in zijn, zoals administratie, opvolging en dergelijke, laten automatiseren door hun ERP softwarepakket en kunnen wij ons bezighouden met de dingen die wij echt graag doen, namelijk podcasts opnemen.
Ja, en voor een podcast 50 koffies kan natuurlijk de lekkerste koffie van het land niet ontbreken. En daarvoor willen we dus heel graag Koffiekamp bedanken om ons hier voldoende te voorzien van een lekkere koffie en tafel.
Ja, en aan deze tafel zit vandaag Stijn Baert voor het thema entrepreneurship. We starten het thema met jou, Stijn. Jij studeerde burgerlijk ingenieur in economische wetenschappen en haalde in 2013 jouw doctoraat in de economische wetenschappen.
En vandaag ben je een van de gekendste, als ik het zo mag verwoorden, arbeidseconomen in België en ben je ook professor aan de Universiteit Gent in Antwerpen en je schreef ook onlangs het boek In conflict gaan met je baas. En als wij het willen hebben over die ambitieuze werknemers of intrapreneurs binnen bedrijven, dan vonden wij dat jij daar wel de juiste persoon voor was om hier koffie mee te drinken aan tafel.
Ja, dank jullie wel voor de uitnodiging. Ik versta trouwens dat jullie de partners bedanken voor deze schitterende infrastructuur. Het boek trouwens heb ik niet alleen geschreven. We hebben het met 18 collega's geschreven. Een poging om een antwoord vanuit de wetenschap te geven op de vragen die Vlamingen hadden over werk en arbeidsmarkt. We hebben 2 jaar geleden een oproep gelanceerd naar mensen wat zij zelf wilden weten over werk en arbeidsmarkt. 3000 mensen hebben erop gereageerd. En met 18 professoren en onderzoekers geven daar een antwoord op. Dus het is zeker niet alleen en eigenlijk ook niet in de eerste plaats mijn kindje.
Oké.
Een allereerste vraag die we altijd stellen, voordat we verder in het topic duiken, Maria.
En dat is, drink jij ook koffie graag?
Ja, ik drink graag koffie. Het is te zeggen, ik ben door de loop der tijden een koffiedrinker geworden. Vroeger deed ik het helemaal niet. Ik herinner mij mijn eerste koffie op het werk. Dat was toen ik mijn eerste begeleidingscommissie had met mijn doctoraatscommissie. Toen ik een doctoraat aan het schrijven was. En toen voelde ik dat ik het nodig heb. En sindsdien, we spreken al ongeveer 10 jaar geleden was dat, ben ik van totaal geen koffie drinken naar de afgelopen maanden 2-3 koffies per dag opgeschoten. En dan heb ik wel gezegd, ik ben iemand van voornemens, bij het begin van dit jaar, ik ga het reduceren tot 3 koffies per week. En daar probeer ik mij ook wel aan te houden.
Dus jij wel vals gespeeld?
Wel, er is 1 week geweest. Vorige week was het opnames voor Blind Gesprongen. Dat is het programma op VTM waar we met een aantal experten Vlamingen die een sprong willen maken in hun baan, een blinde sprong naar een nieuwe baan maken. Ze moeten dan een blinddoek afnemen en dan zitten ze in die nieuwe job. En daar, dat waren wel slopende dagen. En toen heb ik wel meer koffies op de week gedronken dan die 3. Ik heb dan inderdaad vals gespeeld gezegd tegen mezelf, dit zijn koffies uit kartonnen bekertjes, die ga ik maar voor
die tellen niet mee.
Die zijn toch niet zo bevredigend. Ik drink eigenlijk niet graag koffie uit een ander recipient dan het mooie kopje dat ik hier heb. Bijvoorbeeld bij Starbucks. Heel veel mensen zijn daar fan van, maar in zo'n plastic beker die dan warm is, waar ik moeilijk uit kan drinken, dat bevredigt me eigenlijk niet.
Dat snap ik volledig.
Ik vind ook hoe je koffie zou kunnen zien.
Ja.
Je moet dat zo kunnen... Zeker drinken een cappuccino, dat ziet er zo mooi uit.
En zeker niet via zo'n plastic dingetje drinken.
Ja, exact.
Schrikkelijk. Wie kan er daar niet uit drinken?
Ja. Nee, ik pak dat er altijd af.
Ja, ik ook. Waarvoor dient dat eigenlijk?
Plastic, het bevredigt me niet. Koffie uit iets anders dan
een mooie tasje. Snap ik volledig.
We hebben jou al proberen voor te stellen in de intro, maar we horen het ook heel graag van jou zelf. Wie ben jij eigenlijk op en naast de werkvloer?
Oké, ik ben blij dat je die dubbele vraag stelt, omdat die twee dingen natuurlijk verschillend zijn. Dus op de werkvloer, je hebt mij geïntroduceerd als professor arbeidseconomie. Je zegt een van de gekenden nu. op zich is de arbeidseconomie, dat is maar een klein stukje van de economie, mm-hmm. dat is maar een deeldiscipline. Sommige mensen zeggen, men voert vaak dezelfde op, maar dan zeg ik, oké, hoeveel milieueconomen kennen jullie en hoeveel onderwijseconomen kennen jullie? Dus het is niet zo gek. Uiteindelijk is dat maar een deeldiscipline mm-hmm. van de economie. Nu, daarbinnen focus ik op drie zaken. Dat is ten eerste werkloosheid en inactiviteit. Wat zijn daar de oorzaken van? Wat zijn daar de gevolgen van voor personen? Ten tweede, discriminatie op de arbeidsmarkt is een rode draad door mijn onderzoek. Klassieke discriminatiegronden zoals gender, etniciteit, leeftijd, maar ook bijvoorbeeld gezondheid als discriminatiekenmerk. En een derde lijn sluit daar dan bij aan. Dat is de samenhang tussen werk en gezondheid, burn-out en dergelijke meer. En in hoe ik ben op het werk, is het voor mij heel belangrijk om de belastingbetaler, die uiteindelijk mijn loon betaalt, om die mee te dienen en om eigenlijk het onderzoek dat we doen zo snel mogelijk naar die belastingbetaler te laten terugstromen. Dit boek is daar een voorbeeld van. We proberen ook in het algemeen enerzijds vragen vanuit de buitenwereld te capteren voor ons onderzoek en anderzijds het onderzoek snel terug te brengen. Onderzoek is het grootste stukje van mijn taken aan de universiteit. Er is een iets kleiner, maar omvangrijk stuk dat onderwijs is. Dus ik geef vakken die met arbeid te maken hebben, die met onderzoeksmethoden te maken hebben. En dan is er een stukje dienstverlening. Dus eigenlijk alle professoren doen onderzoek, onderwijs, dienstverlening. En voor mij is die dienstverlening een stukje wat ik daarnet zei, namelijk onderzoek laten terugstromen. Dat is wie ik ben op het werk of wat ik doe. Hoe ik ben op het werk is nogal geconcentreerd. dus ik heb een grote introverte kant. Ik zit graag op mezelf te werken, maar dat heeft soms als nadeel dat ik ook graag goed wil zijn voor wie dat goed voor mij is. En dat ik soms collega's voorbij snel, omdat ik in mijn hoofd zit. Dat is ook zo altijd een voornemen om daar iets aan te proberen doen. En daar voel ik me wel soms schuldig over. Wie ik ben naast het werk, ook daar probeer ik goed te zijn voor wie dat goed voor mij is. Dat is een kernwaarde. Er zijn er twee andere. Dus ik vind humor belangrijk. Humor laten voorgaan. En dan ten derde vind ik echtheid ook belangrijk. Dus ten volle mezelf kunnen zijn. Niet adapteren aan het beeld dat mensen van een professor hebben. En ook niks verdoezelen en geen compromissen sluiten ten opzichte van wie dat ik echt ben. Ik noem die waarden om te zeggen wie dat ik ben, omdat dat voor mij echt het richtsnoer is in alles wat dat ik doe. Ik heb acceptance en commitment therapie gevolgd. Dat is eigenlijk doorgedreven mindfulness, waarin dat je aandachtig leven koppelt aan je waarden als het richtsnoer om keuzes te maken.
Dat is goed over nagedacht zo.
Ja, ik wou net zeggen, er heeft nog nooit iemand daar zo wel overwogen op gereageerd. Oei, op die vraag.
Ja.
Maar goed, ja, inderdaad.
Ik vind dat wel belangrijk. Dus ik weet niet of jullie ooit Alice in Wonderland hebben gezien, de film.
Een van mijn favorieten.
Wel, op een bepaald moment vraagt Alice aan de kat van, moet ik hier links gaan of moet ik hier rechts gaan? En dan vraagt de kat, ja, maar waar wil je uitkomen? En ze zegt, ja, ik weet het eigenlijk niet. En dan zegt de kat van, het maakt ook niet uit of je links of rechts gaat. En dus voor mij, waarden en weten wat ik belangrijk vind, is cruciaal om met de beperkte tijd die we hier allemaal rondlopen, om daar de goede keuzes in te maken en op het einde van het leven ook wel blij te zijn met wat je met die tijd gedaan hebt.
Amai. Mooi. Okay.
Jij hebt het al gezegd, maar je bent een arbeidseconoom en heel erg gespecialiseerd in hoe dat die arbeidsmarkt er effectief uitziet in België. Ja. Misschien even algemeen, hoe ziet die arbeidsmarkt eruit bij ons?
Ja, je kunt natuurlijk op verschillende manieren die bekijken. Heb je iemand die gespecialiseerd is in welzijn op het werk, dan zal die een hele batterij cijfers opentrekken en bijvoorbeeld aantonen dat we gemiddeld genomen niet tevredener zijn dan in andere landen met onze baan, maar dat we wel langer hetzelfde blijven doen.
Blijven wij langer dezelfde job uitoefenen?
Ja, absoluut.
Ja, wij Belgen, wij zijn trouwe mensen.
Hè? Ja, dat is zo. Wij vinden bijvoorbeeld, we hebben daar recent met Ugent at Work ook een studie gedaan, wat vinden mensen echt belangrijk in hun job? En dan zagen we dat meer nog dan een loon, dat er drie zaken cruciaal zijn. Jobinhoud, werk-privébalans, maar ook werkzekerheid. En dat kan verklaren dat wij gemiddeld genomen 10 jaar of langer in dezelfde job zitten. Dus bijna 50% van de mensen doet de huidige job 10 jaar of langer. Dus dat is een manier om te kijken naar de arbeidsmarkt, welzijn op het werk. Gaat je kijken naar psychologen, dan zullen zij heel sterk bijvoorbeeld naar burn-outs gaan kijken. Mijn kijk op de arbeidsmarkt, als ik dat een beetje harder uitdruk, dan vergelijk ik arbeidsmarkten en landen heel sterk op twee indicatoren voor hun gezondheid. Dat is welk percentage van de 25 tot 64-jarigen is werkzoekend, welk percentage is inactief. En dan zien we dat ons land eigenlijk qua percentage werkzoekenden, de werkloosheidsgraad zoals men soms zegt, dat we het daar best goed doen, dat wij niet zo enorm veel werkloosheid kennen. Maar als we onder de waterlijn duiken, in de inactiviteit, mm-hmm. zijn personen die geen baan hebben, maar er ook geen zoeken, dat we daar best slecht doen. Dus 1,3 miljoen mensen zijn tussen de 25 en de 64 in ons land, maar nog aan het werk, nog op zoek naar een baan. En daar doen we het veel minder goed dan anderen. Op zich zou je zeggen, oké, het is... Who cares? Wie ligt daar wakker van die statistieken? Maar dat betekent natuurlijk dat wij met minder mensen dan bijvoorbeeld in Nederland of de Scandinavische landen met sterke schouders onder de sociale zekerheid staan. En dat wij voortdurend moeten denken van hoe gaan we die pensioenen betalen, hoe gaan we die gezondheidszorg betalen, hoe gaan we onderwijs betalen, hoe kunnen we meedoen voor kinderopvang. Omdat we met minder mensen in de arbeidsmarkt staan en dat werkgevers hun vacatures ook moeilijk kunnen vullen, omdat de vijver waaruit zij vissen beperkt is. Dus voor mij... conclusie is dat we veel sterker moeten proberen mensen richting de arbeidsmarkt te verleiden door bijvoorbeeld werken meer te laten lonen.
Oké. En je zegt van ja, we hebben een groter aandeel toch liever in mensen die ook niet werkzoekend zijn, maar gewoon... Ja. Door wat komt dat dan? Is dat dan puur omdat ze zeggen van, goh, het hoeft niet? Of is dat dan echt omdat er, handicaps tussen zitten of niet haalbaar is om te werken?
Exact die twee dingen. Dus langs de ene kant de afweging maken tussen wat is mijn inkomen wanneer ik werk, wat is mijn inkomen wanneer ik niet werk. En dan denken mensen aan het verschil tussen een uitkering en een loon, maar het is meer dan dat. Want als je gaat gaan werken, komt daar kinderopvang vaak bovenop kosten. Kosten voor mobiliteit soms, kosten voor kledij soms. En dan zit je met wat men noemt de werkloosheidsval of de inactiviteitsval, dat het verschil, zeker voor kortgescholden, te beperkt is om aan de slag te gaan. Dus werken loont te weinig. Nu, dat is bijna een open deur intrappen. Hè. Alle politieke partijen van links tot rechts hebben bij de verkiezing van 2019 gezegd van werken loont te weinig. Wij gaan daar iets aan doen. Wij gaan wie werkt in de watten leggen. Nu, daar is sindsdien heel weinig gebeurd. Hè. Je moet weten, in 2019 was het zo dat voor elke 100 euro die een baas betaalt, er 52 euro meteen naar de schatkist vloeit. Dus niet
dat
naar de werkgever.
Dat is toch slot? Dat is meer dan de helft, hè?
Ja, exact. En wij zijn, de OESO bestaat uit meer dan 30 landen. Wij zijn het enige land dat boven die 50% zit. Nu, sindsdien, men heeft beloofd van wij gaan dat verbeteren, is het nog naar 53 euro gegaan, dat er van elke 100 euro naar de schatkist gaat. Dus dat is één punt waarom dat die inactiviteit zo hoog is. Tweede punt, je zei van... Die mensen zitten misschien in de ziekteverzekering en dergelijke meer. Ook dat klopt. We zijn de werkloosheid beter gaan bewaken. Dus daarmee gaan activeren. Mensen die een baan zoeken, worden op maat begeleid. Langs de andere kant zijn er twee andere poorten weg uit de arbeidsmarkt meer blijven openstaan. Dat is vervroegd pensioen. Dat vaak wordt opgenomen. Dus je bent nog geen 65, maar je hebt de arbeidsmarkt al verlaten. En zit dus in de inactiviteit. Of... de ziekteverzekering, waarbij dat we zien dat er ondertussen veel meer mensen in ziekteverzekering zitten dan in de werkloosheid. Op zich gaat dat niet naar nul reduceren. Hè. De ziekteverzekering, mm-hmm. dat is ook niet dat de bedoeling. Het hogere doel is altijd dat je voldoende middelen in je sociale zekerheid hebt, voldoende mensen aan de slag hebt, net om voor mensen te zorgen die ziek zijn. Maar je moet natuurlijk voldoende het onderscheid maken tussen mensen die te echt in het systeem moeten zitten en anderen die misschien wel kunnen geactiveerd worden.
Ja, en nu was het toch ook vooral dat mensen... van nul activatie naar 100% zouden moeten gaan, terwijl dat eigenlijk heel veel mensen wel bereid zijn om te werken, maar nog niet in staat zijn om 100% te kunnen werken. Dus ook daarin is er eigenlijk nog heel veel ruimte om systemen te creëren, waarbij dat mensen 2 dagen, 3 dagen per week wel terug aan de slag
er
kunnen.
Er zijn mogelijkheden om voor wat geleidelijk te beginnen, maar het probleem is vaak dat opnieuw die afweging tussen... Stel dat ik terugspring naar een baan, wat levert mij dat op en wat verlies ik daaraan? En dan zie je bijvoorbeeld dat een land als Nederland daar veel succesvoller in is om elk uur dat je extra werkt, om dat ook te laten opleveren.
Wat zijn de grootste bonussen als je kijkt naar Nederland vergeleken met België, waarbij dat werknemers wel genoeg geloond worden?
Ja, wat je in Nederland typisch hebt, is dat systemen vasthangen aan je inkomen en niet aan je statuut. Dat klinkt nogal artificieel, maar bij ons bijvoorbeeld, korting op het water, korting op de bus in Vlaanderen, vroeger ook het sociaal tarief op energie federaal. Die voordelen die verloor je wanneer dat je ging gaan werken. Dus die hingen vast aan het feit dat je werkzoekend was. Mm-hmm. Wat men in Nederland typisch doet, is zeggen van kijk, we kijken gewoon naar je inkomen, of dat je het nu uit werken of uit niet werken haalt. En als je onder een bepaald inkomensniveau zit, dan krijg je die voordelen. Wat logischer is.
Dat is een stuk logischer, ja.
En het staat in het Vlaamse regeerakkoord dat men dat zou doen. Dus men moet dat eigenlijk, denk ik, uitvoeren. Het is mijn collega Yves Marks van de U Antwerpen die daar nog veel meer op gestudeerd heeft en veel meer over weet. Maar als wij spreken over... we moeten meer kijken naar de noordelijke landen, meer kijken naar Scandinavië, dan is dat veel meer het model dat je ervoor zorgt dat je werken niet ontraadt door sociale voordelen te laten verliezen op het moment dat je aan het werk gaat.
En hangen die twee soms ook niet samen? Hè? Je hebt het werken, hè, en de structuren die binnen werknemers, voor werknemers er staan, versus die werkloosheidsgraad. Want we zien toch ook dat burn-out en depressie gelinkt aan net werken en in die arbeidsmarkt zitten, dat steeds stijgend is.
Dus het is niet zo, omdat je op dit moment aan het werk bent, dat je dat natuurlijk over 5 of over 10 jaar gaat doen en dat we wel voor moeten zorgen dat als we ziekteverzuim, zoals men dat dan noemt, in de ziekteverzekering zitten, als we dat willen reduceren, dat we op de volledige ketting spelen. Mensen hebben de neiging om in te zoomen op één stukje, maar zien bijvoorbeeld niet dat preventie, dat ook cruciaal is in het voorkomen van...
Misschien het meest cruciale zelfs.
Ja, als je het kunt voorkomen, is het beter dan het te genezen. En daar zien we dat opnieuw, al onze ministers van werk... Vlaams, federaal, Waals, die zijn op een bepaald moment naar Denemarken getrokken en die zijn gaan kijken hoe de arbeidsmarkt daar werkt, want die is heel succesvol. Ze zijn met hoera-berichten teruggekomen, maar nemen die voorbeelden niet op. En daar zie je bijvoorbeeld dat klassiek voor de Scandinavische landen is, dat men niet zomaar op een kabinet iets verzint en het dan op heel de arbeidsmarkt smijt, zoals wij vaak doen, maar dat men, zoals bij vaccinontwikkeling, eerst op kleine schaal iets uittest in een experiment met een controlegroep, met een behandelde groep. Men kijkt wat werkt er, wat werkt er niet. Hoe kunnen we dat verfijnen? En pas dan rolt men dat uit. Bij ons zegt men bijvoorbeeld, op het kabinet van de federale minister van Werk, we voeren een 4-daagse werkweek in. Iedereen kan dat aanvragen, dat je 38 uur op 4 dagen in plaats van op 5 dagen doet. En dat zal burn-outs verbeteren. Terwijl als je dan gaat kijken in de wetenschappelijke literatuur, is er geen evidentie of is het niet duidelijk dat het in die richting gaat. Sommige onderzoeken geven aan dat een gecomprimeerde werkweek, zoals dat dan noemt, dat kan helpen omdat je die extra dag hebt om te bekomen. Anderen tonen aan dat je op die 4 dagen zodanig uitgeperst geraakt dat je concentratieverlies hebt, productiviteitsverlies en vermoeidheid en dat het u helemaal niet helpt. En dat is het probleem. Men vanuit een buikgevoel bij ons zet men iets in de markt om burn-out te reduceren. Terwijl het Scandinavische model zou zijn om op kleine schaal dingen uit te testen en dan pas op te schalen nadat het verfijnd is. Nu, naast preventie gaat het ook om toegang tot de ziekteverzekering, waarbij je mutualiteiten, je artsen, je werkgevers toch meer mee een controlefunctie zouden kunnen inoefenen om de juiste mensen in het systeem te krijgen. Er is reactivering, mensen die terug in staat worden geacht om te werken, dat je die goed begeleidt. En dan is er ook, en dat vergeet men ook vaak, duurzame hertewerkstelling. We zien dat mensen die een burn-out hebben gehad, dat die haast niet meer promoveren. Omdat die gezien worden als minder goede leiders. Men denkt, die gaan niet weglopen, dus we hoeven die niet per se te promoveren en dergelijke meer. Dus het gaat ook daarover dat je in het diversiteitsbeleid mensen met een problematiek van gezondheid, dat je die ook eerlijke kansen geeft.
Maar ik vind het interessant. Ik had er nog niet zo. Allee, ik had er nog niet bij stilgestaan dat die inderdaad minder gepromoveerd worden. Ja. Als ze denken, die zijn eigenlijk al blij dat ze terug een job kunnen doen.
Ja.
We hoeven er eigenlijk niet
meer
bang voor te zijn of niet meer in te investeren. Of inderdaad, zo erg.
Ja. Die hiërarchische structuren die blijken ook een beetje rechtstreeks impact te hebben, hè, op werknemers. Enerzijds omdat talent dat onbenut blijft, anderzijds op het feit dat ze dan het gevoel hebben dat ze gewoon taken aan het uitvoeren zijn. En dat ze dan weer rechtstreeks in contact staan met die burn-out en de mensen die uitvallen vanuit, oei, ik denk wel dat ik veel meer talent heb, dat blijft onbenut. Mm. Die zijn dingen dat doen dat ze niet leuk vinden.
Ja.
Stapelt op.
Ja, ja, absoluut. We weten eigenlijk uit onderzoek dat het ontwikkelen van burn-out dat te maken heeft met twee zaken. Dus hoe zwaar zijn je werkvereisten? Hoeveel komt je onder stress langs de ene kant? En langs de andere kant, ja, hoeveel energie krijg je op de werkvloer door te doen wat je doet en naast de werkvloer door te ontspannen? En dan weten we dat minder goed leiderschap of een zeer hiërarchisch leiderschap, waar mensen in zeer uitvoerende functies worden gestoken, dat op die twee polen slecht werkt. Dat men mensen te veel onder druk zet als men er niet empathisch mee omgaat. Maar ook dat het niet krijgen van goede feedback, het niet krijgen van voldoende autonomie, het niet krijgen van voldoende bevrediging, ja, dat u dat ook tegenhoudt om u op te laden voor uw job. En dus dat daar echt een belangrijk gevaar in schuilt. Plus het feit dat je zo'n een werkcultuur hebt die niet helemaal goed zit, weten we ook dat dat kan samenhangen met pesten op het werk. Waarbij dat mensen die minder goed in hun vel zitten omdat ze minder gestimuleerd worden, makkelijker gepest worden. Zij stralen voor een stuk uit dat zij een makkelijker slachtoffer zijn. En langs de andere kant, dat mensen die gefrustreerd geraken doordat ze slechte leiders boven zich hebben, dat ze ook meer zelf hun frustraties zouden kunnen gaan uitwerken op anderen. En dat pesten op het werk een beetje een onderschatte factor is die tussen slecht leiderschap, hoge werkvereisten en zo verder. Enerzijds een burn-out, dat eigenlijk een beetje tussen zit.
En is dat dan misschien komen dat bepaalde groepen ondanks die slechte werkomstandigheden er wel in slagen om daar een hogere positie te gaan nemen en daarin wel ondernemend te zijn en dan andere groepen net daaraan ondergaan en eigenlijk bijna uitvallen?
Ja, wel, er spelen altijd verschillende factoren. Je hebt de kant van de werknemer. Sommige werknemers weten het makkelijker voor zichzelf natuurlijk te regelen, af te dwingen, hebben een beter netwerk, gebruiken dan misschien een beetje oneigenlijk. Je hebt de werkgever die niet altijd, soms door een gebrek aan tijd, soms om andere redenen, die altijd klaar ziet of de fijne beslissingen neemt. Waarbij dat we bijvoorbeeld zien dat discriminatie op basis van geslacht, man versus vrouw, dat iets is dat best meevalt in ons land. Dus je hebt meer discriminatie op basis van etniciteit, op basis van leeftijd en zo verder. Dus geslachtsdiscriminatie valt in vergelijking met andere landen of lijkt nogal mee te vallen, behalve wanneer het gaat om het beklimmen van de hoogste jobfuncties, dus het glazen plafond, maar ook het maken van eerste promoties. Er is naast het glazen plafond ook zoiets als de kleverige vloer, waarin dat we zien in onderzoek dat vrouwen minder snel dan mannen eerste promoties maken. Wat er dan weer vaak mee te maken heeft dat men denkt van een vrouw is op relatief jonge leeftijd, dus fertile leeftijd, die zou kunnen uitvallen wegens zwangerschap en ik ga daar minder in investeren. Dus daar is zeker nog een probleem van faire kansen in het laten opklimmen van mannen versus vrouwen. Er is ook een deeltje van de werknemer zelf, waarin vrouwen iets minder dan mannen die promotie gaan najagen. Uit een risicoaversie bijvoorbeeld. Ja. Maar er is ook duidelijk een werkgeverszijde die kleverige vloer mee induceert.
Dat is nu wel de eerste keer dat ik het hoor, de kleverige vloer.
Ja, daar is veel
onderzoek naar. Dat glazen plafond is zo heel
nog,
gekend.
Ja, daar is nog veel meer onderzoek naar, maar die kleverige vloer is zeker iets dat ook goed gedocumenteerd is en dat duidelijk een probleem is.
En ziet je dan eigenlijk ook dat de cijfers van burn-out of echt depressies, dat die veel meer bij de minderhedengroepen voorkomen dan bijvoorbeeld bij de witte man?
Nee, ik heb daar geen harde cijfers van om het te bevestigen of te ontkennen, omdat je het probleem heel vaak is dat als je kijkt naar burn-out, dat het blijft een deelgroep van de mensen die in burn-out zit. Dus wil je binnen die groep dan nog onderscheiden kunnen maken, dan zit je typisch, moet je supergrote bevragingen hebben dat je op dat niveau nog voldoende personen hebt. Of moet je je echt focussen op de groep van mensen die een burn-out hebben gehad, die dan moeilijker bereikbaar zijn, moeilijker een mooie representatieve steekproef van te halen is. Het zou kunnen dat er onderzoek is dat die link bestudeerd heeft, maar dat ken ik niet.
Oké. Okay. Je haalde het al aan dat heel hiërarchisch leiderschap, heel controlerend leiderschap, dat wel negatieve effecten kan hebben op het individu. Hoe komt dat, denk je, dat we in België daar nog zoveel last van hebben, of dat we er nog zo hard implementeren, dat type leiderschap?
Wel, ik denk dat die vraag heel terecht is, omdat je langs de andere kant ook in een situatie van arbeidsmarktkrapte zit. Werkgevers hebben heel veel vacatures te vullen, en dan is het best gek dat zij op zo'n oldschool manier daar naar kijken. Sommigen, want het is nogal duidelijk dat die strijd om het menselijk kapitaal. In de jaren 80 moesten werknemers vechten voor een job. Nu vechten werkgevers vaak voor een werknemer. En dan is het gek dat je in de markt zou zetten als zo'n controlerende werkgever. Ik denk dat het voor een stuk de macht van de gewoonte is, waarbij dat sommigen nu eenmaal de drang hebben om te controleren. We zagen dat ook bijvoorbeeld in de coronacrisis, dat heel veel bedrijven heel tevreden waren met het grote telewerkexperiment. Op voorhand dachten ze van, dit gaat hier niet goed lopen, maar ze zagen gaandeweg van, mensen kunnen zich ook thuis goed concentreren, kunnen ook thuis goed gefocust zijn, thuis goed gemotiveerd zijn. Dit valt hier nogal mee. Deden daar massaal investeringen in technologie om dat te kunnen doen. En op het einde van de rit, leek het iets voor veel bedrijven dat kon ingepast worden in een nieuwe HR-structuur. Maar er waren duidelijk ook uitzonderingen, bedrijfsleiders, HR-managers en zo verder, die superveel moeite hadden om die controle te lossen. Mm-hmm. En dan zag je dat vooral het geval was in de kleinere bedrijven en in de bedrijven waar de baas ook de eigenaar is. Dus iemand die bij wijze van spreken met de eigen centen aan het ondernemen is, dat die het gemiddeld genomen moeilijker vindt om die controle te lossen. En dat speelt. Hè. Dat is natuurlijk voer voor psychologen. Hè. Als we hier met drie aan tafel zitten, ze hebben we waarschijnlijk allemaal dingen die we rationeel gezien anders zouden willen doen. Anders omgaan met onze vrienden, anders omgaan met onze partner, anders omgaan met onze collega's. Maar dat we toch voelen dat er iets in ons zit dat ons een beetje tegenwringt, waarin dat we bijvoorbeeld wel wat beklemmend zijn tegen iemand. En dat je daar ook niet zomaar van loskomt. Nog los van het feit dat sommige werkgevers best wel zullen geloven dat vertrouwen goed is, maar dat controle nog beter is. En die daar zo hard van overtuigd zijn, dat ze ook moeilijk dat zullen lossen, denk ik.
En wat zouden we die type bedrijfsleiders dan kunnen bijleren of kunnen aanmoedigen om te doen? Wat zijn dan dingen buiten meer verantwoordelijkheid die zouden helpen aan de daling van de cijfers van burn-out of uitval?
Wel, dus eigenlijk omschrijf je autonomie als iets dat belangrijk is. Dus niet te zeer micromanagen. Maar er is nog iets anders en dat is feedback. We zien heel duidelijk dat welzijn op het werk, dat nou samenhangt met krijg ik voldoende feedback over wat ik goed doe, waar ik kan over bijleren. Ja, mensen kunnen niet groeien en weten dat ook wel als ze niet de juiste feedback krijgen. Of kunnen geen goede evaluatie hebben als ze niet weten wat uiteindelijk de bedoelingen zijn. Dus nog los van niet te proberen micromanagen als werkgever, als het niet nodig is, is ook cruciaal om met voldoende frequentie feedback te geven en daar open genoeg over te zijn. Het ligt niet echt in onze Vlaamse cultuur om heel direct te zijn. Ik heb zelf 3 maanden in Amsterdam ooit gewerkt, in de tijd van mijn doctoraat.
Dat was andere koek.
Ja, dat was anders. Dat is natuurlijk casuïstiek, hè. Dus iets wat je zelf meemaakt. Dat is niet op basis van harde cijfers, maar we kennen allemaal het beeld van de Nederlander die zegt waar het op staat. En ik heb dat altijd ervaren als iets dat u doet groeien, namelijk wanneer dat je eerlijke feedback krijgt. Een ander voorbeeldje, ik verwees dat we veel onderzoek doen naar discriminatie op de arbeidsmarkt, waarbij dat je ziet dat ten opzichte van personen met een functiebeperking, dat die vaak met drogredenen worden wandelgestuurd. Je hebt het verkeerde diploma, je woont te ver, je hebt niet de juiste ervaring, terwijl dezelfde kandidaat zonder de beperking die reactie niet krijgt. Dus dat het duidelijk drogredenen zijn, waarbij dat je natuurlijk vaststelt dat die personen daar dan ook niks mee kunnen als ze niet de echte reden krijgen waarom dat ze afgewerkt krijgen. Dus ik zou zeggen, wat meer openheid, wat meer directheid op een menselijke manier gebracht, is zeker ook iets dat ik wel zou aanbevelen.
En dan die micromanagen en dan een feedback geven is eigenlijk een heel mooie brug naar het hoofdthema van de podcast van vandaag. En dat is dat entrepreneurship, want dat zijn net wel de twee zaken die daar heel hard nodig zijn om dat entrepreneurship binnen bedrijven te gaan aanmoedigen. Volgens de Pinchot, dat zijn die uitvinders van de term entrepreneurship, die hebben daar een artikel over geschreven in 1978. Die zeiden dat eigenlijk een goede oplossing voor die burn-out preventie en uitvaller en een betere werksfeer en dergelijke. Dat eigenlijk net zo, die interne ondernemers gaan creëren is binnen bedrijven. Daarvoor hebben we net nodig dat die bedrijfsleiders dat micromanagen en die loslaten en die feedback meer geven. Is dat zo dat elk bedrijf echt zo moet gemotiveerd worden om die entrepreneurships dan ook echt wel te gaan creëren binnen een bedrijf?
Wel, ik zou denken, het verhaal klinkt heel logisch. Het zit vooral binnen het vakgebied van management, organisatiepsychologie. Dus het is iets minder mijn winkel. Maar het lijkt mij heel logisch. En het is inderdaad wat ik mij ook door de goede collega's laat vertellen. Trouwens, ik vind dat ook niet alleen zijn toepassing kent in een klassiek bedrijf, maar ik vind dat ook voor een universiteit heel belangrijk. Mm-hmm. Waarbij dat je ziet dat er vaak heel veel focus is op wij moeten mensen uit het buitenland die elders een doctoraat hebben gehaald, die moeten hier prof worden, want dat is beter voor de internationale mobiliteit. Maar waarbij dan men heel vaak vergeet dat commitment, ownership, dat ook zijn waarde heeft. Mm-hmm. En dat u instelling maar kan floreren als er inderdaad dat entrepreneurship is en als mensen zeggen van oké, voor deze universiteit wil ik een stap verder zetten, ik neem dat zelf in handen, ik ben committed, ik ben hier niet zomaar een passant en ik kan mijn voldoende autonomie ook mijn ei wel kwijt. Dus ik ben mee in het verhaal. Het enige is dat je natuurlijk echt wel bij organisatiepsychologen, human resource managers zit in het vraagstuk. Hoe creëer je dat dan, dat entrepreneurship? Wat voor mij een stuk onduidelijker is. En dat is natuurlijk ook cruciaal in het algemeen in de wetenschap. Hè. We maken allemaal puzzeltjes van een grotere puzzel. En vroeger was het zo dat je veel professoren op eilanden zag werken. En die kwamen dan naast elkaar naar buiten met onderzoek. En dat proberen we toch echt wel nu anders te doen, dat we rond werk en arbeidsmarkt zeggen van we hebben het inzicht van een psycholoog nodig, we hebben het inzicht van een managementspecialist nodig, van een arbeidseconoom, van een arbeidssocioloog en zo verder, van een geneeskundige, om rond zaken als burn-out ook de volledige puzzel te zien. En bijvoorbeeld ook te zien dat ook wel om hardere constructen, zoals onder uw niveau te werk gesteld zijn, waar economen dan vaak op focussen, dat ook gerelateerd kan zijn.
Zo de bore-out eigenlijk.
Ja, exact. Dus het is maar door al die invalshoeken samen te leggen dat je ook rond dingen zoals entrepreneurship het niet alleen goed begrijpt, maar het ook voor kunt zorgen dat je het kunt gestimuleerd krijgen.
Ja, en ook dat je daar misschien een goede combinatie in vindt, want niet elke persoon wil een entrepreneur zijn, denk ik. En niet iedereen heeft dat misschien van nature om zo ondernemend te zijn. En hoe maak je dan een goede balans tussen we kiezen voor zoveel entrepreneurs, gecombineerd met dan soldaten, gelijk dat ze dat dan verwoorden binnen bedrijven. Mm-hmm. Wat is daar de balans in? Of langs de andere kant, zijn er zelfs al een keer cijfers of onderzoek over gedaan?
Ja.
Hoe zit dat nu eigenlijk in bedrijven, die entrepreneurs? Hoe veel zijn we hier in België? Mm-hmm. Want van freelancers en van ondernemers weten we het wel. Mm-hmm. Maar weten we dat ook van
Het is nog geen statuut, het is een vage, een mentaliteit waar we zo naar op zoek gaan.
Het zal een spectrum zijn. Hè. Je bent niet ofwel het een ofwel het andere, maar sommigen zullen het een deel in zich hebben. Maar alleszins, zoals je zelf aangeeft, als waarde, dat je niet gewoon een werknemer bent die zoals een robot dingen uitvoert, maar dat hij ook zelf creatief is en zelf de dingen in handen neemt, zelf nadenkt over hoe dat hij van meerwaarde kan zijn voor de onderneming, daarin onderneemt in wat hij kan doen en zelf het stuur in handen neemt. Ja, dat lijkt natuurlijk qua waarde, zowel voor de persoon op zich, om de drive te behouden, als voor de onderneming, het juiste om te doen. Dus het is niet omdat ik er zelf niet beslagen in ben, in hoe prikkel je dat ik niet mee ben in het verhaal.
Maar heeft iedereen dat ook nodig? Nee, hè?
Ik denk
dat er echt wel veel mensen zijn die dat ook wel graag die taak krijgen en zeggen, ik kom naar mijn job, ik voer mijn taak uit en ik ben weer weg en die daar wel perfect gelukkig van worden.
Ja, ik denk dat je twee typen mensen hebt die zeggen van mijn job is een groot onderdeel van wie ik ben en van mijn persoonlijkheid en identiteit. En mensen die zeggen van nee, mijn identiteit begint pas op het moment dat ik uitklok en dat ik aan mijn privéleven te zaken begin. Ja. Wij als ondernemer vinden dat gek, want als ondernemer heb je automatisch een groot deel van je identiteit.
Dat en sommige mensen zijn nu eenmaal niet zo creatief, maar kunnen bijvoorbeeld wel heel goed gestructureerd werken of kunnen heel resultaatgericht werken en iets afgewerkt krijgen. Dus dat is iets waarin dat je goed kunt zijn. Creativiteit, ownership, ondernemen. Uzelf en die dingen die je doet aan de man brengen. En sommige mensen doen dat niet. En het een is niet beter dan het ander. Ik maak de brug naar iets waar ik zelf heel sterk mee worstel. Je hebt in je omgeving ook introverten en extraverten nodig. Introverten die goed op zichzelf kunnen zitten nadenken, dingen uitbenen. Extraverten die dingen dan ook beter kunnen gaan verkopen, die beter kunnen brainstormen, waarbij dat ik zie dat voor mijzelf het model van heel veel vergaderen, brainstormen, pingpongen zoals men dat noemt, of zinken, dat ik daar bleek bij wegtrek, maar dat ik ook wel weet dat dat voor anderen cruciaal is in hun welbevinden. En ja, dat zijn allemaal elementen waarin dat je als manager van een team de diversiteit in uw werkkrachten moet zien. En ja, moet proberen qua human resource beleid dat je toch niet te veel naar eenheidsworst gaat, waarin dat je iedereen op dezelfde manier probeert aan te sturen. Ook bijvoorbeeld naar telewerk toe. Sommige mensen zijn daar heel geschikt voor, vinden dat heel belangrijk. Maar anderen hebben meer de structuur op de werkplek nodig. Ja. Dus het is kwestie van de diversiteit in je mensen wat te zien, denk ik.
En waar ligt die verantwoordelijkheid? Want we kunnen altijd heel hard kijken naar de bedrijfsleider of de HR die een soort structuur in plaats legt. Maar hebben we als werknemer daar ook een verantwoordelijkheid in te nemen? Je boek noemt in conflict gaan met je baas. Hoe zit dat juist?
Ja, tuurlijk. Vanzelfsprekend is het goed recht van iemand om te zeggen van ik grens hier af. Mijn werk is op zich x aantal uren, daarin doe ik mijn best en daar stopt het. Dat is op zich oké. Je hoopt natuurlijk altijd dat een werknemer wel committed is en dat die er wel voor gaat. Waar die natuurlijk zelf zeker verantwoordelijk voor het in eigen handen nemen van de loopbaan. En daar zit je inderdaad met de kerngedachte van ons boek, namelijk het in handen nemen, het zelf aan het stuur staan van uw loopbaan en dus er het beste van maken, is een vorm van uzelf respecteren. En je hebt maar één carrière. Je kunt er later ook maar naar die ene carrière op terugblikken. Dus je wil er hetzelfde mee gedaan hebben. En dan zien we dat heel veel mensen aan het hollen zijn van de ene deadline naar de andere. Mm-hmm. Maar te weinig uitzoomen van, ja, ben ik hier op het juiste spelbord aan het hollen? Of moet ik dat niet eens uitzoomen en moet ik niet eens voor iets totaal anders gaan? Is dit het wat mij energie geeft? En dan zien we dat ja, toch veel mensen aan het hollen zijn, maar te weinig is uitzoomen. En dan zeggen we er ja, op een 20 thema's, promoveren, zoek je een nieuwe job, omgaan met je digitaal welzijn en zo verder. Zitten mensen, als ze toch eens uitzoomen met heel veel vragen van wat zijn uw logische keuzes, waarin dat we zeggen met die 18 collega's die dan specialisten zijn op die verschillende domeinen, van wat zijn zo de lessen die je kunt trekken vanuit de wetenschap om die keuzes zo goed mogelijk te maken. En onder andere zien we dat in conflict gaan met uw baas, klinkt natuurlijk heel zwaar. En een uitgever neemt natuurlijk iets heel concreet en iets wat polariserend eruit. Dat zeker in Vlaanderen iets kan zijn dat kan helpen richting creativiteit, richting meer staan met uw team. Omdat, je staat bijvoorbeeld, er staan heel veel testen in, maar er is wel ook een test in hoe dat je zelf met conflicten omgaat, wat uw valkuilen zijn. En dan zien we dat heel veel Vlamingen conflicten gaan vermijden. Ze denken, dat is professioneel, ik laat die niet aan de oppervlakte komen, ik ben geen ruziemaker. Maar in de praktijk blijkt dan in onderzoek dat conflicten vermijden, ja, zocht of samengaat met minder creativiteit, met het minder laten opborrelen van de shock des idées, dus de verschillende ideeën, en dat je dus ook minder goede beslissingen gaat gaan maken. En dus dat op een cerebraal, dus met je bestand naar boven laten komen van conflicten, dat vaak tot betere beslissingen...
Dus dat de prijs van niet in conflict gaan hoger is dan de prijs die je betaalt van wel in conflict gaan.
Ja. En ook omdat als je vermijdt en je vermijdt en je vermijdt, op een bepaald moment komt het toch boven. En dan kun je dus niet meer met je hoofd gaan uitwerken en dus de ideeën naast elkaar leggen. Maar wordt het emotioneel overbeladen en helpt het dus ook niet meer in uw beslissingsproces. Ja. Dus dat is een van de punten die we maken. Altijd vanuit testen van hoe zit het met u? Hoe zit het bijvoorbeeld met pesten op het werk? Hoe zit het in uw omgeving? Hoe ga je om met technologie? Wat zijn uw valkuilen? En dan zie je dat voor veel Vlamingen inderdaad het vermijden van conflicten een valkuil is.
Amai.
Ik wist het ook niet. Dus een collega doet onderzoek naar conflicten en is daarin gespecialiseerd. Is meer richting human resource management dat zij werkt. En ik had er op voorhand ook niet... er zijn zo'n aantal dingen, dat is wel tof, dat je met collega's een boek schrijft en dat je dingen toepast die je zelf nog niet wist. Bijvoorbeeld, in videomeetings is het interessant om uw eigen beeld weg te slepen naar buiten het scherm of het af te zetten als het niet nodig is of het te minimaliseren, omdat dat blijkbaar leidt tot een vermoeid hoofd op het einde van de dag. Dus zoals dat je bij wijze van spreken elke dag 2 uur voor de spiegel zou staan. Hè. Je ziet van, oei, ik ben toch een beetje moe. Of, oei, ik ben hier op dat vlak duidelijk aan het verouderen. Dus het is wel logisch dat niet goed is. Maar ik wist het niet op voorhand dat het heel vermoeid is om naar jezelf te kijken.
Maar dat is wel zo, iedereen zo, als we eerlijk zijn, je kijkt naar jezelf heel de tijd.
Ja, je maakt je zo. En je hoofd is maar ideeën aan het spuien die eigenlijk niet zijn, veel vooruit helpen. En dan in dat hele gevecht rond digitaal welzijn, we zijn voortdurend verbonden met het internet, waardoor dat ons werkleven, dat afgrenzen, ook een stuk moeilijker is. Geeft die collega Marieke van den Abele, die daar echt op focust, op digitale cultuur, dat is echt haar vakgebied, geeft die tips zoals hetgeen dat ik nu zelf ook toepas. Niet op je eigen gezicht te veel zitten kijken. Ja, ja.
Even terug over dat conflicten. Of het vermijden van conflicten in het Belgische geval dan. Heeft dat dan ook niet te maken met die veiligheid creëren op het werk? Mm-hmm. We hebben het er juist gehad dat een onveilige omgeving, als in heel hiërarchisch, heel micromanaging, heel veel controle, dat vaak een valkuil is van bedrijfsleiders. Heeft dat daar niet rechtstreeks mee te maken?
Wel, ik kan hier geen onderzoek op tafel leggen dat die link hard maakt. Misschien is het gebeurd, maar het lijkt logisch. Mijn educated guess, dus zonder dat er onderzoek naar gebeurd is, inderdaad dat die twee dingen kunnen samenhangen. Als je niet de vrijheid voelt om je uit te spreken, niet de autonomie krijgt om je gedachten op tafel te leggen, lijkt het ook maar logisch dat je conflicten zult vermijden en dat je niet te snel zult uitspreken. En dat je misschien pas zult uitspreken op het moment dat het te laat is en dat die verwijdering met de werkgever daar al is. Dus dit is een boek dat gefocust is op werknemers, hoe zij richting meer focus, meer loon, meer voldoening kunnen gaan. Maar dat betekent niet dat al de verantwoordelijkheid bij de werknemer zou liggen. Ook de structuren, hoe werkgevers handelen, zullen mee een cultuur bepalen waarin het mogelijk is om dat wel te doen en wel conflicten op het juiste moment te laten opborrelen, zodat ze nog kunnen bespreekbaar zijn. Zoals ook daarnet gezegd, pesten op het werk, dat lijkt iets dat werknemers onderling doen, maar ook daar is die cultuur die de werkvereisten onder op een juist pijl houdt, een cultuur van openheid, zal ook in de hand werken hoeveel dat er wordt gepest.
En is het toch niet een beetje in combinatie met de Vlaamse cultuur?
Ja. Dus,
zodat conflict vermijden?
Wij zijn, tuurlijk, dat is zeker iets.
In Nederland zullen we er wat minder last van hebben.
Ja, en bij ons, en Marokko ook, of voelt dat zo dat er veel meer conflicten aan... Allee,
ja.
Onze community gaat niet conflict vermijden, denk ik.
Ja. Wel, dus er zijn zeker verschillen tussen hoe dat cultuur, zoals je het noemt, daarmee omgaan. De vraag is natuurlijk, het is niet omdat je het sneller op tafel legt, dat je het ook altijd op de juiste manier...
Absoluut.
Het gaat er echt wel om het proberen met het hoofd uitvechten en niet, niet te sterk met de emotie, maar langs de andere kant. Als gewoon open zijn over je gedachten en zo verder. Als dat ertoe leidt dat je het ook zelf kunt lossen, dat heeft natuurlijk ook een waarde, dat je het iets uitspreekt. En zelfs wanneer dat je het dan niet heel netjes wordt uitgewerkt, het conflict, kan het al gewoon eens stoom aflaten voordat de druk te sterk is geworden, al beter zijn.
Echt goed om over na te denken. Ja. Als bedrijf zouden we eigenlijk zo'n conflictstrategie moeten implementeren. Bij ons is dit de conflictstrategie. Ja.
Zoals in een relatie. Hè. Dus op een goede manier ruzie leren maken. Daar weet ik al helemaal niks van, maar dat vertellen relatiespecialisten mij dat wel cruciaal is. Dat je niet alleen goed liefde kunt maken, bij wijze van spreken, maar ook goed ruzie kunt maken. En dat je, het is geen draaiboek dat je er moet voor hebben liggen, maar dat je wel van elkaar weet hoe dat je in elkaar zit, hoe dat je in conflicten staat, wat dat rode lijnen zijn, waar dat je gevoelig aan bent. Zo is het ook op de... Allee, er zijn altijd heel veel parallellen te maken als iets willen uitleggen aan mensen over de werkvloer tussen het relatiegegeven en het werkleven.
Ja. Nu, naast het werkloosheidsaspect op de arbeidsmarkt is er een ander fenomeen, dat zie je de laatste jaren veel voor. We hebben het al kort even aangehaald, maar dat is de war on talent. Ja. Zo'n hip HR-woord, maar het is wel de realiteit. Hè. Ja. Er zijn veel te veel openstaande vacatures. Geen idee of je daar iets van weet, maar
zeker.
De War on Talent, over welke talenten gaat het dan juist?
Oké. Dus eigenlijk, die War for Talent heeft met twee zaken te maken. Ten eerste hebben we al die vijver aangeraakt die te klein is. Heel veel mensen staan buiten onze arbeidsmarkt, zodanig dat werkgevers ook niet kunnen richting hun vacatures krijgen. De vijver is te klein, maar er is een tweede probleem. En dat is de puzzel die niet past. Tussen wie wel naar werk zoekt en de vacatures die er zijn. En dan, inderdaad, zoals je aangeeft, heeft dat te maken met opleiding, deels. De klassieke voorbeelden zijn verpleegkundigen, hoofdverpleegkundigen. Dat zijn echt super knelpuntberoepen, waar er gewoon veel meer mensen dat studeren dan we mensen nodig hebben. Maar in het algemeen kun je daar drie rode draden doortrekken door die knelpuntberoepen. Dus als het te maken heeft met opleiding, dat is dus de zorgeconomie, verpleegkundige, hoofdverpleegkundige, ik heb ze genoemd. Maar ook de digitale economie, ingenieurs en dergelijke meer. Of dat je nu kijkt naar de knelpuntberoepenlijst van nu, die van 5 jaar geleden, die van 10 jaar geleden. Ingenieurs en dergelijke, exacte wetenschappers. Daar hebben we ook veel te weinig van die afstuderen vergelijken met hoeveel dat we nodig hebben. En dan de duurzame economie. We zien dat sectoren die inzetten op duurzaamheid, dat die groeien, maar dat dat nog niet helemaal strookt met het aantal mensen, bio-ingenieurs bijvoorbeeld ook, die daar naartoe kunnen. Maar dat is niet het enige van het verhaal van de puzzel die niet past. Het is deels opleiding, maar het is ook deels ervaring en vaardigheden. Er zijn beroepen in de bouw bijvoorbeeld, die niet zozeer gaan om een diploma dat je nodig hebt, maar wel sterk zijn, handig zijn, een bepaalde machine kunnen besturen. En dan, de VDAB heeft elk jaar haar knelpuntberoepenlijst, en opleiding en ervaring zijn twee redenen voor knelpunt, maar er is ook de reden arbeidsvoorwaarden, waarbij dat je het klassieke voorbeeld van de poetshulp hebt, dat ook een knelpuntberoep is, maar dat niet zozeer omwille van diploma of ervaring, maar wel van, je oefent een job uit die minder prettig is voor velen en die dan ook nog niet enorm hoge loonvoorwaarden of dergelijke meer kent. En dat leidt tot een paradox waarbij dat we zien dat in ons land de krapte niet alleen veel, veel hoger is dan vroeger, maar ook veel sterker dan in andere landen. Dus België samen met Tsjechië, samen met IJsland, samen met Nederland zijn de landen waar er het meest openstaande vacatures zijn. Openstaande, langdurig openstaande vacatures. Want op zich, dat er veel vacatures zijn, dat is goed. Dat wil zeggen, de economie draait, werkgevers lanceren vacatures. Het punt, als je ze niet invult, ga je natuurlijk naar gemiste kansen. En dat is op zich wel slecht nieuws. Dus je zit met een paradox. Veel openstaande vacatures, langdurig. Maar ook langs de andere kant, veel langdurig werkzoekenden. We hebben niet extreem veel werkzoekenden, maar binnen degenen die wel werkloos zijn, zijn er veel die dat lang zijn. Zeker in Brussel en Wallonië zie je dat meer dan de helft van de werkzoekenden dat een jaar of langer zijn, terwijl dat je al die vacatures hebt. Dus er is naast het probleem van opleiding, dat de puzzel tussen werkzoekenden en vacatures niet doet passen, heb je ook het probleem van arbeidsvoorwaarden, hoe interessant is het om die jobs te doen. En dan zitten we terug met het verhaal van werken dat te weinig loont in onze arbeidsmarkt.
En dat zou dan voor die bedrijven massaal op zoek gaan naar de toppers.
Ja.
Omdat die moeilijk gevuld geraakt gaan.
De toppers, of gewoon ja, mensen die bereid zijn om bijvoorbeeld die job van poetshulp te gaan doen. Dus het is natuurlijk, er is ook een beetje een verantwoordelijkheid van de werkgever zelf, die misschien ook meer naar opleiding op de werkvloer nog zou kunnen gaan en niet dat afgewerkt product blijven vragen, maar meer naar potentieel nog gaan kijken. We zien dat in ons land, in de jaarlijkse Eurostat-bevragingen, geeft 1 op de 10 werknemers aan dat zij de afgelopen maand opleiding of training genoten. In de Scandinavische landen is dat 3 op de 10 en soms meer. Dus wij zijn minder bezig met ons wendbaar te houden op de arbeidsmarkt. En dat is ook een stukje de werkgevers die vrezen op te leiden voor een concurrent.
En welk effect heeft dat op de carrière van die werknemers? Zeker als ze dan gaan naar die intrapreneurs, is dat levenslang leren superbelangrijk. En maar je zegt inderdaad, in België is dat maar 9% die dat doet.
Ja.
Hoe belangrijk is dat om dan toch die functie, of toch ergens als intrapreneur binnen het bedrijf te kunnen werken?
Ja, het zal je niet verbazen dat ik denk dat het heel belangrijk is. Dus we hebben het vaak over onze gezondheid en fit blijven op een fysieke manier. Maar levenslang leren is de manier om fit te blijven op een mentale manier en te zorgen dat je wendbaar bent als je sector krimpt en je moet op zoek naar een nieuwe baan, dat je iets anders kunt gaan doen. Daarom hebben we ook met het Vlaams Landscomité in de tijd aanbevolen dat we naar analogie van de medische check-ups die we allemaal kennen rond darmkankeronderzoek en zo verder, dat je ook competentie-check-ups zou doen, dat Vlaamse werknemers om de zoveel jaar wordt nagegaan van heb je de juiste competenties om langdurig inzetbaar te zijn op je arbeidsmarkt? En indien niet, welke opleiding zou je eventueel kunnen genieten? Waarbij dat je ziet dat opleidingen nu nog veel te vaak verkokerd zitten in sectoren. Dus middelen voor opleiding vanuit de Vlaamse overheid worden in sectoren geduwd, zodanig dat mensen vooral binnen een sector opleiding genieten en dat niet kunnen doorbreken. En als we het daar juist hadden over mensen blijven te lang hetzelfde doen, heeft het ook te maken met onze arbeidsmarkt die heel sector georganiseerd is, waarbij verlofdagen, pensioenstelsels en dergelijke meer vasthangen aan uw sector, zodanig dat je moeilijk kunt uitbreken. Klassiek voorbeeld, stel dat je een job doet bij de overheid, je bent daar niet heel gelukkig in, je zou misschien graag in de privé gaan werken, dan ga je die sprong vaak niet wagen, omdat je pensioenrechten hebt opgebouwd in een overheidspensioen en dat je die niet zomaar kunt meenemen naar pensioenrechten die je in de privé zou kunnen gaan opbouwen. En dat is wel een gevaar dat hier speelt.
En wie zijn verantwoordelijkheid is dat dan? Want we hadden een gesprek met Jeroen van Teamleader. Zijn echte naam? Jeroen
de Witte.
Van Teamleader. Die zei, we geven elk jaar een budget per werknemer die die persoon zelf heeft om te besteden aan de opleidingen die voor hem of haar relevant zijn of gewoon ook interessant zijn. Niet alleen
zo een vrij in te vullen budget.
Ja. En hij zei, en dat verbaast mij. Ja. Dat is gratis geld eigenlijk dat je krijgt. En dat verbaast mij dat er heel veel mensen dat niet gebruiken. Of weinig van gebruiken.
Ja, nee, ik volg volledig dat het echt een gedeelte verantwoordelijkheid is. Dat we ook zien dat werknemers het minder dan in andere landen opnemen. Maar ook gedeelde verantwoordelijkheid, werkgever, werknemer, maar ook de overheid. De overheid die rond hoe lang we zullen moeten werken een heel floe verhaal heeft. Op een bepaald moment zegt men tot 67 en zeggen, we gaan een lijst maken van zware beroepen die daar een uitzondering op krijgen. Die lijst die komt er maar niet van. En men blijft systeem van vervroegde uittreden behouden, zodanig dat iedereen het gevoel heeft van, het zal wel mijn buurman zijn die langer zal werken, maar ik zal er zelf aan kunnen ontsnappen. En zonder zo'n duidelijk perspectief is het ook onzeker om te investeren in uw levenslang leren. Als je niet weet wat je horizon is, waarmee dat je de effecten daarvan kunt gaan terugverdienen, wat de return on investment zal zijn, gaat je daar ook minder gaan in investeren. We hebben duidelijk gezien dat in Scandinavische landen, van het moment dat het allemaal heel duidelijk was wat het einde loopbaanverhaal was, dat mensen hun verwachtingen adapteren en dus meer beginnen daarin te investeren. Dus ook de overheid, die vloe artistiek die er hangt rond dat verhaal, is een slechte zaak.
Ik kan me natuurlijk wel inbeelden, als je zo'n iets oudere leeftijd bent, rond de 50 of zo, en vervroegd pensioen, wanneer is dat, 56?
Ja, het hangt ervan af wanneer dat je gestart bent met werken. Maar het is nu al, terecht nu al in de na 60 typisch, wat er wel zo is, dat je bij herstructureringen nog altijd iets als het brugpensioen of het SWT hebt, waardoor dat eventueel ook nog soms vroeger kan.
En dan snap ik ook wel dat je dan zo denkt, voor die paar jaar, waarom zou ik mij nog verder gaan ontplooien binnen bepaalde zaken als ik daarna toch op mijn boot ergens anders ga zitten? Waarom zou ik mij dan nog verder gaan ontplooien? Dus inderdaad, denk ik wat dat al een mooi punt is. Als je je einddoel niet kent, ga je ook niet gaan ontplooien naar dat einddoel.
Ik denk dat dat heel mooi is, dat we in het begin aanhaalden, van dat we veel te weinig uitzoomen op waar we het carrièrepad dat we zelf willen doen.
Ja.
Denk,
we zitten er te veel in.
Ik denk als ondernemer dat je dat misschien sneller doet. Dat is misschien een voordeel dat ik heb. Ik weet het niet, omdat je niet enkel je eigen carrière, maar je bent ook iets aan het bouwen. Je bent sowieso iets aan het bouwen. Dus ik denk daarin dat je dat automatisch wat sneller doet. Ik denk als je meer in een uitvoerende job zit, dat een moeilijker proces is om een moeilijker denkproces is om te doen.
Ja, maar ook denk ik, sommige ondernemers zullen ook wel vaak op die zaken waar ze nu aan het werken zijn en staan vaak ook heel veel onder druk, kloppen sowieso al veel uren en gaan maar door bij wijze van spreken en zo eens uitzoomen van, is het dit nu? Is dit hetgeen dat ik tot het einde van mijn carrière wil doen, deze onderneming of dit product? Of wil ik richting iets anders gaan ook? Ik denk dat voor veel mensen het soms is stilstaan en het is uitzoomen en de dingen eens in vraag stellen. Op een moment dat het nog niet te ver zit, dat je niet richting burn-out gaat of niet richting een midlife crisis gaat of zo. dat wel ja, altijd goed is. De uren dat je eens moet stoppen met draven om uit te zoomen, die hebben denk ik altijd hun nut. Ook al omdat je vaak goede ideeën krijgt op het moment dat je eens even uitstapt. Dus de Newton met zijn zwaartekracht, ja, dat kwam plots als hij aan het luieren was, zegt men, onder zijn boom en er viel een appel op zijn hoofd. Hoe lichamen werken in vloeistof, Archimedes, die ontdekte dat in zijn bad, ook op het moment dat hij tot rust kwam en dat hij, mm-hmm. dat hij eens even uitstapte. Dus ik denk, uw eigen Archimedes of Newton moment kennen en weten hoe dat je soms eens kunt uitzoomen, is, mm-hmm. wel, ja. is wel een goed idee.
En heel redelijk, want mensen zijn die dat daar wel in slagen. Dat zijn dan de mensen die dat waarschijnlijk iets beter doen binnen die bedrijven, die zich wel iets beter voelen en iets beter hun carrièrepad ook kunnen gaan uit. Allee, werken daar iets meer in rollen?
Ja, ik denk die uren dat je even uitzoomt, dat je dingen in vraag stelt, die leveren op. Omdat je creatiever bent, omdat je de juiste keuze maakt. Je kunt soms uren aan iets zitten werken, dat je denkt van oké, wat gaat hier nu de impact op zijn? Ik heb dat gedaan omdat dat op mijn bord gelegd is. Om dan bij wijze van spreken mijn mailbox dat bevolen heeft dat ik dat even opneem, maar had ik niet beter aan de vraagsteller gezegd van misschien kunnen we het ook op een andere manier aanpakken of is dit wel zinvol? Dus soms heb ik de indruk dat de waarom of de waartoe-vraag een beetje verdwijnt in de wat- en hoe-vragen. Dat mensen een opportuniteit zien en niet denken van ga ik het doen of ga ik het niet doen, maar direct schieten in hoe ga ik het doen en
wat moet ik ervoor doen.
Ja.
Een ander fenomeen nog op die arbeidsmarkt dat een beetje gelinkt is aan die verantwoordelijkheid krijgen en ook opnemen, is dat er een groeiende gig-economy of aantal freelancers zijn. Is dat een eventuele oplossing om intrapreneurship, carrièrepad, ontwikkeling, iets meer die verantwoordelijkheid te leggen bij het individu zelf? Of is dat irrelevant?
Nee, het zal zeker niet irrelevant zijn. Misschien twee zaken. Dus ten eerste, die ontplooiing van dergelijke fenomenen, dat gaat bij ons typisch iets trager dan in andere landen. Wij zijn nogal, zoals eerder gezegd, nogal gewoontedieren in ons land vaker. Voor sommigen kan het helpen om een eigen koers te kunnen varen. Langs de andere kant zie je wel dat er deels een arbeidsmarkt op twee snelheden is, waarbij dat gaat het plots slecht door een crisis. We hebben dat gezien in de coronacrisis, dat freelancer zijn en eigenlijk op projecten binnengehaald worden in bedrijven, dat u dat vaak ook kwetsbaar maakt voor een stuk. Dus ik denk dat je daar ook moet kijken naar wie dat je bent. Ben je iemand die graag risico's neemt, hoe belangrijk is zekerheid voor jou? Ben je echt iemand die ook bereid is om heel toegewijd te zijn naar de job, die ook de energie heeft om constant zichzelf ook te gaan verkopen? En dan zijn er vast heel veel voordelen aan je eigen baas zijn, tussen aanhalingstekens. Maar ben je niet zo iemand, dan moet je ook wel de andere kant van de medaille zien, denk ik.
Mm-hmm. En ik wil nog eigenlijk een stukje terugkeren. En het voornoot heb nu over freelancers, maar toch die intrapreneurs die dat dan toch die job... Mm-hmm. Enerzijds, veel mensen die dat zelf ondernemers zijn binnen die bedrijven, hebben het misschien niet altijd door. Maar langs de andere kant zijn die grote bedrijven wel keihard aan het jagen op die mensen. Mm-hmm. Zodanig ver dat altijd een onderzoek van Acerta blijkt, dat 8 op 10 van bedrijven... ondanks al die verhoogde loonkosten en al de crisis die er zijn, hebben die toch wel altijd nog een potje voor dat speciaal talent dat het bedrijf zou kunnen binnenwandelen, die dan ze meteen mee kunnen laten groeien met het bedrijf. Wat maakt dat er daar dan toch wel meer aandacht naar gaat? Is er daar een soort van ander probleem dan op de arbeidsmarkt? Ja. Dat er heel veel werkkracht zijn, maar niet goed genoeg voor de jobs die er zijn?
Well, ik denk dat werkgevers ook niet kortzichtig zijn. Dat ze ook wel weten dat je... door een periode van hoge loonkosten gaat, of dat je tijdens de coronacrisis een periode ging dat je minder moest produceren. Maar dat er nadien ook wel die strijd om menselijk kapitaal, dat die er terug zal zijn van nooit weg geweest, omdat je hebt nu eenmaal een vergrijzingsgolf, je hebt nu eenmaal boemende sectoren, dus...
We zijn ook het land van de talenten, hè?
Ja, we hebben niet anders.
We hebben geen grondstoffen, ze moeten het willen op talent.
Dus als die persoon passeert... Zelfs wanneer dat je die op dit moment niet optimaal kunt renderen, dan neem je die binnen. En dan verzeker je dat je over een aantal maanden, wanneer dat de boom er bij wijze van spreken terug is, dat je die terug kunt inzetten. Dus Omdat je weet dat die op dat moment nog moeilijker binnen te halen zal zijn. Dus dat lijkt mij rationeel gedrag te zijn van een werkgever. Dat als dat talent dan toch passeert, ja, dat je toch even naar de middellange en de lange termijn kijkt.
Ja, en als je dan nog wat verder gaat gaan kijken, dan zijn 90% van die bedrijven ook bereid om die werknemer ook effectief meer te gaan betalen dan mensen die daar al in dienst zijn. Ja. Hoe belangrijk vinden wij dat eigenlijk in België, als je dan een job aangeboden krijgt?
Ja.
En je voelt dat ook van, oké, die wilt mij hier echt hebben. Ja. Hoe belangrijk vinden wij dat loon? Want er zijn ook cijfers dat dan toch blijkt dat loon...
Wel, loon is belangrijk voor alle duidelijkheid. Dat is iets wat we... Een studie die we onlangs met Vigent Network naar buiten brachten, zagen we dat slechts 1 op de 5 werknemers bereid is om loon in te leveren om te werken voor een werkgever met een betere reputatie. Dus als voorbeeld dat we loon echt nog belangrijk vinden. Werkzekerheid, jobinhoud, werk-privébalans lijken we dan ook belangrijk te vinden. Maar het goed loon is cruciaal, ook al omdat er waardering uitspreekt. Mensen gaan een afweging maken tussen wat doe ik, wat is mijn input voor het bedrijf en wat is mijn output als persoon en is dat in evenwicht? Vind ik dat zelf voor mijn inspanningen correct en vind ik ook in vergelijking met andere personen, mijn collega's, met wat zij doen aan inspanning en wat wij er beide voor krijgen als loon, vind ik dat ook een correcte weergave van onze inspanning. Dus mensen zijn gevoelig aan loon, niet alleen omdat ze daar iets mee kunnen kopen, omdat dat een comfort in hun leven verhoogt, maar ook omdat er waardering en respect uitspreekt.
Ah ja, en eigenlijk vinden we het vanuit dat standpunt vinden we het eigenlijk belangrijker dan het geld dat...
Het speelt in elk geval heel sterk mee. Dus er is een je hebt het rationele, het feit dat je met geld kunt kopen, maar je hebt ook het emotionele van het elke euro bij wijze van spreken die je meer... krijgt, kun je niet alleen meer kopen, maar spreekt ook meer waardering en gewoon meer respect voor hetgeen dat je doet, in vergelijking ook met andere werknemers die met jou samenwerken. Dus, als een werkgever zegt van wij zijn bereid om u meer te betalen, ja, spreekt daar ook inderdaad uit van wij willen u echt, wij zien u echt van meerwaarde, wij waarderen wat je zult doen. Dus op die manier is dat wel een factor die u kan binnentrekken. En is het ook logisch dat, niet alleen om mensen binnen te trekken, maar ook om ze te houden, dat je ziet dat wat dan in de wetenschappelijke literatuur efficiency wages wordt genoemd. Dus je betaalt wat meer dan dat je strikt zou moeten doen, wat strikt de marktwaarde is. Maar het is efficiënt dat je dat doet, omdat je die persoon wel aan boord kunt houden of aan boord kunt krijgen. En dan weten we dat het zoals bij een kruidenier is, hè. De belangrijkste klanten zijn de klanten die je al hebt en die je wilt houden. Ja, zo is het ook, dat door een beetje meer te betalen, dat je als werkgever die werknemer die je al hebt, dat je die ook kunt houden. En dat je niet terug naar de arbeidsmarkt moet om iemand nieuw aan te trekken waarvan je niet eens weet dat je die zult kunnen binnenhalen.
Ja. Oké. Ik heb enorm veel geleerd vandaag over... Ja. Dat is heel goed.
Dat is mijn rol in het leven als prof. Voilà.
En hopelijk onze luisteraar ook. Onze tijd zit er helaas op, dus misschien een allerlaatste vraag. Als je 1 tip zou kunnen meegeven om intrapreneurship op te nemen, of voor die intrapreneurs, wat zou dat dan zijn?
Ja, ook voor hen, sta voldoende stil. Ik heb het al gezegd, maar... Ook als intrapreneur, mensen vaak met veel energie, veel creativiteit, veel bevlogenheid. Ook zij kunnen tegen het gevaar aanlopen dat ze maar doorhollen en doorhollen en doorhollen. En hun energie veel besteden, maar op het einde van een jaar of op het einde van hun carrière gedacht hebben van... wat heb ik nu in feite gedaan? Heb ik er nu het best mogelijke mee gedaan? Is dit waar ik vier... Wij ben dus ook voor hen is uitzoomen, is stilstaan. Dat kan zijn door 2 keer per jaar, zoals ik doe, een lange wandeling te maken. Dat kan zijn door een boek te lezen waarin dat je toch altijd wel wat prikkels uithaalt. Dat kan zijn door eens gewoon met je beste vriend of met je partner niet over de details, maar echt over de grote vraagstukken van past dit bij mijn waarden? En daarmee sluiten we de cirkel van het gesprek. Of zit er eigenlijk meer en dan moet ik misschien eens over het muurtje kijken. Dus ook als je die bevlogenheid hebt, ook als je die creativiteit hebt, ook als je dat commitment voor je huidige werkgever hebt, is soms eens uitzoomen en te kijken of je nog op het juiste speelbord aan het spelen bent. Iets goeds, denk ik.
Oké. Nou, misschien de allerlaatste vraag. Nog iets zots dat we van jou mogen verwachten in de toekomst, Stijn?
Ja, je kunt je altijd aan dingen verwachten. Nu, ik heb de afgelopen jaren al zoveel gedeeld van dingen die niet zo professioneel waren of niet zo verwacht waren, dat het moeilijk is om nog te blijven verrassen. Maar een aantal maanden geleden heb ik heel sterk op het punt gestaan van vergaderen, niet meer vergaderen, semesters te beginnen met direct 3 weken te schrappen waar ik niet beschikbaar ben voor vergaderen, omdat ik die dingen op het einde van het jaar wou gedaan krijgen. Wat je van mij mag verwachten is dat ik daar nu ook nog veel onderzoek aan ga koppelen. Dus wat doen vergaderen, dingen met de productiviteit van een team, met het werkgeluk van een team. Voor wie is het belangrijk om te vergaderen, voor welk soort persoon? Wat kunnen daar interventies zijn die we kunnen doen? Dus dat is zeker iets dat je mag verwachten.
Okay. Dan nodig u nog eens uit om daar uw bevindingen over te komen delen.
Kunnen we daar nog eens over vergaderen?
Voilà. Ja. Enorm bedankt voor uw kennis, voor uw tijd. We hebben heel veel bijgeleerd en we hopen ons naast daar ook.
Dank u wel voor de uitnodiging en voor de koffie.
Dank je wel. En vooral dat wij het gesprek hier volledig gaan eindigen, willen we toch ook nog even meedelen dat Jana en ik zelf achter de schermen heel veel podcasts maken voor onszelf, maar dat wij daarnaast ook heel veel andere bedrijven helpen met podcasts. Dus zit jij met een idee om een podcast te maken, stuur eventjes een mailtje naar info@50koffies.be en wie weet maken wij samen een podcast.
Ja, tot ziens.
Dag.